Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de Podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Vandaag gaan we in gesprek met geboortecoach en doula Pleunie Teunis. Pleunie is gefascineerd door alles wat te maken heeft met zwangerschap, de bevalling, postpartum en het moederschap. De geboorte van haar dochter Priem plantte het zaadje en maakte het gemis van persoonlijke steun tijdens de bevalling zichtbaar. Pleunie zet zich nu in om samen met de partner bij te dragen aan een onvergetelijke bevalling voor de vrouw. Welkom Pleunie, welkom in de studio. Ja.
Wat een mooie intro.
Klopt hier een beetje?
Ja, nee, absoluut. Ja. Daar kan ik me helemaal in vinden.
Nou, we hebben natuurlijk wat research gedaan op je website. Ja. Nou, fijn dat het aansloot. Ja. Kan jij wat over jezelf vertellen? Alles ja. Allereerste.
Ja, natuurlijk. Mijn naam is Pleunie. Ik ben 2 jaar geleden inderdaad na de geboorte van mijn eigen kindje een hele andere weg ingeslagen. En het doula-pad eigenlijk ingeslagen. Eigenlijk was mijn meisjesdroom als heel klein kindje wilde ik altijd vroedvrouw worden. En vroeger leende ik in de bibliotheek altijd de boeken waarin je dan de foetussen zag en de zwangere vrouwen. Dus dat was echt mijn droom om altijd vroedvrouw te worden. En eigenlijk is die droom nooit weggegaan. En nu nog steeds zou ik dat wel heel graag willen. Maar na mijn eigen zwangerschap en bevalling wilde ik eigenlijk meer de natuurlijke kant op gaan. Dus ik wilde niet de medische kant op gaan, wat toch een verloskundige of een vroedvrouw is medisch opgeleid. En die is medisch eindverantwoordelijke. En ik wilde eigenlijk de natuurlijke kant op gaan. Wat gebeurt er in het lichaam? Wat gebeurt er met de baby? Hoe werkt een baring? En hoe kunnen we op natuurlijke manier helpen? Dus daar komt mijn visie vandaan.
Mooi. Ja. Nou zijn wij natuurlijk allebei Jungiaans therapeuten. En dan zijn wij altijd gefascineerd door beelden. En dat kunnen ook wel archetypische beelden zijn. Maar jij had dus eigenlijk al op jonge leeftijd dat je gefascineerd was door de foetus.
Ja, ja, heel erg. En vroeger had je op tv ook nog steeds hoor. Maar dan had je altijd die programma's op tv dat je de bevallingen kon meekijken in het ziekenhuis. Of, nou, ik was gefascineerd en die keek ik altijd.
Ik herken het. Ik keek het ook met mijn moeder.
Ja, precies. Nou, echt. En dat is er nooit uitgegaan. Ik vind het zo fascinerend en nog steeds.
Ben ik toch wel even benieuwd. Wat zag jij daar? Kan je dan nog terughalen als jong meisje?
Toen niet hele enge, nare dingen.
Nee, precies. Maar wat vond jij in dat beeld? In dat specifieke beeld van de foetus? Wat zag jij daar? Wat fascineerde jou daar nou zo aan?
Ja, nou gaat dat denk ik een beetje ver terug bij mij. Ik ben vroeger met een inleiding gehaald bij mijn moeder. Mijn moeder was toen 43 weken. Dat gaat in Nederland eigenlijk tegenwoordig niet meer. Maar ik ben toen gehaald en ik heb toen altijd gezegd, mama, ik wil terug in de buik. Mama, ik wil terug in de buik.
Oh, ik krijg helemaal kippenvel.
Ja, ja. Ja. En dat is eigenlijk, ik denk dat het daar vandaan komt.
Ik denk het ook.
Gewoon die fascinatie voor foetussen, voor baby's, voor bevallingen. Ja, daar komt het vandaan, dat weet ik zeker.
Dus je bent eigenlijk een beetje te vroeg gehaald.
Ja, voor mij wel. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik anders nooit was gekomen.
Nee. Hoe lang had je dat?
Maar voor je beleving dan, als babytje.
Ja. Dus ja, absoluut.
Het zou kunnen dat er een beleving in jou zit.
Ja, nee,
omdat je
zeker
gehaald
weten.
Moest worden. Ja. Dat je misschien nog even wilde blijven zitten.
Ja, het liefst wel. Maar ja, again, ik was echt niet gekomen. Want ik heb echt, nou, ik denk tot mijn 4e jaar heb ik altijd gezegd dat ik terug wilde in mijn moeders buik. En dan ging ik ook op haar schoot zitten en dan krulde ik mezelf op als een baby. Oh, ja. Want ik wilde weer terug in die buik, dus ja.
Wat is daar dan de beleving van? Om even een zijstapje te maken, als je dat zo zegt. Wat denk je dat je daar vond in die
Veilig.
Buik?
Veilig, geborgen, warm. Ja, dat denk ik. Absoluut.
Ja. Ja. Nou, stellen wij aan iedere gast een eerste standaardvraag. Mm. Op welk moment wist jij dat je moeder wilde worden?
Ik denk altijd al. Ja, en het grappige is dat ik vroeger altijd zei, op mijn 25ste wil ik moeder worden. Want dat leek me heel mooi, jong moeder worden. En ik had vroeger, nog steeds ook een vriendinnetje, maar vroeger zagen we elkaar echt elke dag, mijn buurmeisje. En toen zeiden we altijd van, nou, wij worden samen moeder op ons 25ste. Nou, dan komt op een gegeven moment je 20ste, dan komt je 23ste. Denk je, nou, het is best wel leuk eigenlijk dat vrije moeder, of ja, vrij vrouw zijn en de wereld ontdekken. Ja. Nou, nee, we gaan geen moeder worden met 25. Nee, dat doen we niet. En uiteindelijk ben ik toen wel zwanger geworden, maar onverwacht zwanger geworden. Op mijn 25ste, op mijn 26ste ben ik bevallen.
Oh, wat bizar.
Dat is
toch
verwacht eigenlijk.
Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, ja, wel altijd. Wel altijd. En ja, naarmate je op een gegeven moment ouder wordt en de wereld ontdekt, dan denk je, nou, mag ook nog wel even wachten. En iedereen zegt dat ook om je heen, van nou, ga eerst nog maar even reizen, ga eerst nog maar even de wereld ontdekken, dat hoeft nog niet. Dus dat absoluut, dat voelde ik ook wel zo. Ja, en toen toch als verrassing zwanger geworden, ja, dan is dat zo.
Maar eigenlijk wist je het gewoon al je hele leven.
Ja,
dat je moeder. En die vriendin van mij is een jaar later zwanger geworden, dus we zitten wel heel dicht bij elkaar.
Ongekend.
Grappig, ja, dat kan toch, ja.
En je zegt, je werd onverwacht zwanger.
Ja.
Hoe was dat, die ontdekking?
Ik moet eerlijk zeggen dat op het moment dat ik dat zag, van ik ben zwanger, oké, het is oké. En oké, dat hoort bij mij. En ook meteen die gedachte van, dit neemt niemand me af. Dat had ik direct. Want weet je, je wordt onverwacht zwanger. Ik was toen, denk ik, al 7 jaar met mijn vriend samen. Dus het is ook niet alsof het een soort van one night stand fling was. Dus het kon ook, in principe. Alleen wist ik wel van hem dat hij dat nog niet wilde. Dus ik was ook wel meteen alweer daarmee bezig. Van oké, maar hoe gaan we dit aanpakken? Voor mezelf was het meteen van, dit is oké. En het mag en het gaat gewoon helemaal goed komen. Maar wel onderbewust meteen bezig van, ja, hoe gaat hij erover reageren? Absoluut.
Ja.
Yeah.
Hoe is dat dan? Als je dus een van de twee misschien dat voor een van de twee onverwachts komt. Hoe kom je dan daarin? Hoe heb je je weg daarin gevonden?
Along the way.
Ja.
En dat is echt niet zonder tranen of woorden gegaan. Absoluut niet. En kijk, uiteindelijk, ja, hoe bot dat ook klinkt, de vrouw beslist natuurlijk uiteindelijk daarin wat er gaat gebeuren. En je beslist natuurlijk ook een beetje over het lot, als ik dat mag zeggen, van de man. Want ja, als er een baby komt, ja, dan is dat ook zijn toekomst.
Ja.
Dus wat dat betreft maak je wel een keuze voor jullie allebei, voor je relatie. En hoe ga je daarmee om? En ja, dat is niet over één nacht gegaan. En daar moet je samen een weg in vinden. En dan moet ik gelukkig heel erg zeggen dat mijn vriend heel buigzaam is. En heel makkelijk mee kan veren. Ik denk dat als het andersom was geweest, dat het moeilijker was geweest. Eerlijk gezegd. Mijn moeder of mijn vriend, die is daar gewoon makkelijker in.
Ja.
Ja.
Nou, denk ik dat er best wel veel vrouwen onverwachts zwanger raken. Dat het niet altijd gepland is. Mm-hmm. Zou je iets meegeven aan iemand die daarin zit? Of,
wow. Vertrouw op je gevoel.
Mm-hmm.
Echt waar. Voor de volle 100%, wat zegt je gevoel? Weet je, ook als je van buitenaf. Ik heb ook heel veel niet gevraagde adviezen gekregen. En van mijn moeder, van mijn schoonouders, van mijn zus, van weet ik veel wat. Ja, nou, ik zou dit doen. Maar wat zegt jouw gevoel? Want uiteindelijk ben jij degene die met dat besluit moet leven. Of je het houdt of het niet houdt, dat maakt voor mij niet uit. Maar sta daarachter voor de volle 100%.
Ja.
Ja.
Dat is wel denk ik ook een mooi bruggetje naar geboorte geven. Als je daarin de regie kan hebben en kan dragen. Hè?
Ja.
Is dat ook iets wat jij wil aanboren bij vrouwen? Hè? Een stukje op je gevoel kunnen varen en daar op basis daarvan eigen keuzes maken?
Ja, nou, ik wil sowieso vrouwen meegeven dat ze het niet allemaal over zich heen moeten laten komen. En dat is natuurlijk, het grappige is van geboortes en bevallingen, is dat er heel veel mensen zijn, en vrouwen, mannen ook, die zeggen van, oh nou, dit, ik zie wel hoe het loopt. Ik laat het me op me afkomen. En dan, maar dan denk ik, ja, maar als jij geopereerd zou worden aan je knie bijvoorbeeld, nou, dan vraag je misschien nog voor de tweede of de derde optie. En je gaat het op internet uitzoeken van, nou, hoe loopt zo'n procedure? En nou, je hebt gesprekken vooraf. En dan bij een bevalling is het zo van, oh, nou, ja, we zien wel hoe het loopt. En dan denk ik altijd van, ja, pak alsjeblieft een beetje die regie. Weet je, ook in het dagelijks leven. Vrouwen zijn, hebben superhoge functies in bedrijven. We zijn directeuren, we zijn burgemeesters, weet ik het. Maar tijdens een bevalling denken we maar, nou ja, oké. Okay. Daar kan ik niet zo heel goed. Dan denk ik, nee, kom op vrouw. Pak eens even die regie en hoe zie jij het voor je?
Ja, hoe komt dat? Dat vrouwen op dat moment die regie niet kunnen... Ja, niet kunnen of durven pakken misschien? Of...
Ja, ik denk dat dat ook een beetje door de vrouw zelf is. Weet je, mannen zijn, die maken beslissingen en die gaan ervoor. En vrouwen zijn toch een beetje people pleasers. Toch, ja, ik bedoel, we hebben altijd wel zoiets van, als de arts het zegt. Weet je, zo worden we ook een beetje opgevoed. Nou, de arts, die heeft ervoor geleerd. Die heeft kennis, die weet het beter. Maar ja... Is dat wel zo? Uiteindelijk tijdens een bevalling, het is een heel intuïtief proces, heel instinctief.
Ja, we hebben een grote collectieve wijsheid op dat vlak in ons zitten eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En jij bent degene die voelt in jouw lichaam wat er gebeurt. Ja, een arts kan daar wel iets van roepen, maar als jij dat anders voelt... Ja, weet je, en als we zo ook de bevalling ingaan, zo van nou... Ik laat het lekker op me afkomen. De arts is erbij. Nou, die weet wel hoe het moet. Ja, dan gaan we de route volgen die de arts graag wil. Die hebben protocollen. Die hebben het zo geleerd. Dus dan doen we het zo. Ja, het is veel mooier als jij zelf daar gewoon een positie in neemt. Van nou, ik wil dat het zo loopt. En ja, weet je, uiteindelijk is het ook de zorgverlener. Dus jouw verloskundige of de arts, wie er dan ook bij is. Die staat ook in dienst van jou. Jij bepaalt de show op dat moment. En hoe wil je dat de show loopt?
Ja.
Nou hoor ik her en der, ook wel gewoon soms in mijn vriendinnenkring, de opmerking of de side note van nou, maar je hebt het niet altijd voor het zeggen. Die komt heel vaak voorbij, hè? Ja. En je hebt er geen invloed op.
Ja.
Ken jij die?
Ja, nee, absoluut. En dat zeg ik ook zelf ook en dat ga ik ook echt niet ontkennen. Ik zeg ook altijd, weet je, een bevalling kunnen we niet plannen. We hebben geen idee hoe het gaat verlopen. En juist daarom is die goede voorbereiding zo belangrijk. En ook daarom is het zo belangrijk dat je een geboorteteam bij je hebt tijdens de bevalling die kennis heeft en kunde heeft. En weet je, ik vind het een heel mooi romantisch idee om met je partner te bevallen. Believe me, ik was hetzelfde. Ik wilde ook alleen met mijn partner bevallen, want dat was zo romantisch. Maar als het puntje bij paaltje komt, mijn partner heeft geen idee wat hij moet doen met rugwee, hoor. Ik weet niet hoe het met jouw partner zit. Maar weet je, dat zeg ik ook altijd. Van het is tijdens de bevalling weten we pas wat er gebeurt.
Ja.
Zit de baby misschien ergens vast in het bekken? Ja, ik kan je van tevoren heel veel technieken leren. Maar op dat moment de tips te krijgen, dat is vaak wat vrouwen missen.
Ja, dus goede begeleiding, goede voorbereiding. Ja. Want je kunt natuurlijk dan invloed hebben op het proces.
Ja.
Of in ieder geval de omstandigheden zo creëren dat, dat je in ieder geval de juiste hormonen ook aanmaakt. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Wil je iets vertellen over jou, over je, nou, hoe jij het doulaschap ziet en wat jij doet in jouw begeleiding?
Ja.
Gewoon om de luisteraars daar eens in mee te nemen.
Ja.
Voor degene die dan
nou,
niet...
Nou moet je me afkappen als ik heel lang draag. voor mij is het doulaschap een begeleiding voor de vrouw, maar ook voor de partner. En dat is vaak een misvatting van, ja, maar als een doula nemen, nou, dan word ik als partner volledig buitenspel gezet. Nou, dat is absoluut niet zo. Want een bevalling is iets tussen jou en je partner. Ik bedoel, het is het liefdesproduct van jullie samen. En dat willen de meeste mensen samen op deze aardbodem zetten. Dus we willen samen die bevalling doormaken. En als doula is het dus niet mijn taak om die rol over te nemen. Sterker nog, ik ben er juist om ervoor te zorgen dat jullie een fantastisch team gaan vormen. En ik denk dat als doula zijnde, ik ben op een natuurlijke manier aanwezig. Dus een verloskundige is medisch aanwezig. Dus die zorgt ervoor dat jij gezond blijft en de baby gezond blijft. En een doula die is aanwezig om ervoor te zorgen dat de bevalling op een natuurlijke manier een goede verloop heeft. En soms heeft een vrouw niks nodig. Heeft ze zo'n goede voorbereiding gehad, zoveel vertrouwen in zichzelf, dat het helemaal fantastisch loopt. Maar het kan ook zijn dat er opeens geen persdrank komt, bijvoorbeeld. Ja, waar komt dat vandaan? Weet je, als je op dat moment in het ziekenhuis bent of met een medisch verloskundige, nou ja, dan kan ik je nu al vertellen dat je dan weeopwekkers krijgt. En dan komt de baby nog niet lager. Nou, gaan we proberen te persen met misschien een vacuümpomp erbij. Ja, wat zijn de natuurlijke manieren? Want we kunnen ook proberen om met bepaalde houdingen het bekken te vergroten. Meer ruimte te creëren, zodat de baby kan dalen. En zodat je uiteindelijk wel persweeën krijgt. Want weet je, dat zegt iets. Je hebt wel volledige ontsluiting, maar geen persweeën. Dat is gek, want dan moet er iets zijn. Ja. Nou ja, en ik kijk op natuurlijke manier mee. En een verloskundige die kijkt op medische manier mee. Ja. En het liefst zou ik natuurlijk hebben dat iedereen een doula heeft die op dat moment op natuurlijke manier kan meekijken. Want die kan je tips geven op dat moment.
Ja.
En dan kunnen we zoveel medische interventies kunnen we ook voorkomen. Ja. Eigenlijk. Want als je die kennis niet hebt, dan kan je het ook niet gebruiken.
Ja, ja, dus gewoon voorkomen eigenlijk ook door af te stemmen op je lijf. Door misschien dus andere bewegingen te maken. Ja. En even tijd te nemen.
Ja.
Om ook te kijken wat nodig is.
En dat zijn we ook verleerd, hè, die bewegingen.
Ja.
Omdat we het zo zijn aangeleerd van tv en in films. Ja, van we gaan meteen in bed liggen. Bij de eerste wee kruip ik mijn bed in.
Ja, ja, ja.
Want daar vangen we de wee op. En ja, dat is ons aangeleerd. En dat moeten we doorbreken. Want zo deden we het vroeger niet. Absoluut niet. Dat is rond 1500 veranderd. En ja, dat houden we in stand.
Ja.
En dat is zo jammer.
Ja. Ja, en nu kan ik me ook voorstellen, want dat is ook voor de luisteraar. Het is niet... je voorkeur heeft natuurlijk begeleiding. Mm. Het is niet dat je tegen medicatie bent, maar het liefst bewijs van uitstellen.
Ja.
Tot er eerst nog andere om eerst andere mogelijkheden te bekijken.
Precies.
Ja.
Ja, en weet je, het is ook... ik ben niet tegen een medische bevalling namelijk.
Nee.
Soms is dat namelijk nodig. Soms is een inleiding nodig om de moeder of de baby gezond te houden. En dan is het fantastisch dat dat bestaat.
Ja.
Soms is een keizersnede nodig. En dan is het fantastisch dat dat bestaat.
Ja, daarom. Ja.
Waar ik op tegen ben, aanhalingstegen, is dat we te snel overgaan op medische interventies.
Ja.
En
ja.
Dat ook als we één medische interventie doen, dan is het vaak een opeenstapeling van volgende dingen.
Ja.
Terwijl, wat zijn de tussenstappen?
Ja,
weet je wel,
ja.
Hoe kunnen we op natuurlijke manier het toch nog het proces natuurlijk houden? En dat het niet helemaal overslaat in een gigantische weeënstorm met pijnbestrijding. En snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja. Ja,
ja, dat het zo'n sneeuwbaleffect wordt.
Ja.
Ja.
Ja, om gewoon heel even ook rust te nemen en in te bouwen om mogelijkheden te bekijken. Dat is denk ik ook al zo waardevol, hè? Dat staan we ook niet zo bij stil. Want soms, als je eenmaal daar bent in het proces, dan ga je
En als je
door.
Niet beter weet...
Nee,
dan ga je gewoon erin mee.
Ja,
en
daarom.
Super logisch.
Ja.
En ik veroordeel niemand daarvoor. Want
nee.
dat zou ik ook hebben.
Ja.
Als ik de kennis niet zou hebben die ik vandaag de dag heb.
Ja.
Maar ja, heb die kennis wel.
Ja.
Alsjeblieft.
Ja, dat kan dus.
Ja. En dit is misschien een retorische vraag, maar het heeft natuurlijk ook te maken, of het heeft natuurlijk en met kennis te maken, maar soms is de kennis er wel, maar het lijkt ook natuurlijk een geldkwestie of een, als we het hebben over, zie jij dat terug? Zie je dat soms gebeuren in de processen die jij begeleidt, dat er een bepaalde druk achter zit of dat er een tijdsgebonden, dat er voorstellen worden gedaan of die, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, helaas wel. Nou moet ik eerlijk zeggen dat het vaker voorkomt op het moment dat een vrouw medisch is of in het ziekenhuis gaat bevallen.
Ja.
Ja, daar heb je toch een beetje lullig om te zeggen, maar time is my friend. En weet je, time is money. Dus de kamer moet weer leeg, want er moet een nieuwe vrouw komen. Ja, we kunnen niet de vliezen breken en 3 dagen gaan afwachten. Ja, nee, dat gaat niet.
Maar dat zou eigenlijk wel beter zijn natuurlijk.
Nou ja, dus kijk, weet je, op het moment dat we thuis gaan bevallen, zit je veel minder op die tijdsdruk.
Ja. Ja.
En dat is gewoon in een ziekenhuis wel zo. Dat kunnen we niet ontkennen. Dat kan niemand ontkennen. Ja, dat is zo.
Ja.
En dat zie ik ook gebeuren. Ik zie ook gebeuren dat er veel te snel, weet je, na het vliezen breken, meteen weeopwekkers gegeven willen worden. Terwijl, vliezen breken, dan willen we natuurlijk de bevalling op gang krijgen daarmee.
Ja.
Ja, dat kan 24 uur duren. Maar daar gaan we natuurlijk niet op wachten. Zeker niet in het ziekenhuis.
Oh ja.
En wij als vrouwen, of als zijn we dat misschien in deze maatschappij bij wijze van ook niet meer zo gewend. Het ziekenhuis niet, maar zelf in de maatschappij hollen we ook door.
Dus
24 uur betekent dan misschien ook wel heel veel pijn. Of zo kunnen die gedachten dan gaan, denk ik.
Ja, en je merkt het ook al bij vrouwen die over de 37 weken zijn. Ja. Ze is er nog steeds niet.
Ja.
Ik ben steeds niet bevallen.
Want dan zeg jij, ik zat met 43 weken nog.
Precies. Nou, mijn moeder. Ja, nee, dat zou ik niet zeggen. Maar snap je? Omdat we alweer zo'n uitgerekende datum krijgen, daar begint het al.
Ja.
Oh nee, we zijn nu 40 plus 3. Nou, laten we het gaan hebben over een inleiding. Inleiding. Meeste vrouwen gaan pas in 41 weken bevallen.
Ja.
Maar snap je, daar wachten we niet eens op.
Nee.
Want we, we willen graag dat het kindje komt. En we willen dan al graag de touwtjes in handen. En we willen dan al graag weten hoe we ervoor staan.
Ja, en die kennis vind ik ook, die is weinig voorhanden eigenlijk. Want dat overal, als je misschien online zoekt of bij een verloskundige, dan is het, 40 is de norm bij wijze van. Ja. 40 weken en dan gaan we. Dus ik vind dat is wel mooi als je. Dat is eigenlijk ook toereikend van een doula, dat je veel meer informatie op dat vlak krijgt.
Ja. Ja, en ook, weet je, het stukje eventuele complicaties die kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer de baby poept in het vruchtwater. Ja. Wat betekent dat? Ja. Voor heel veel vrouwen die denken dat het meteen stress is bij de baby.
Ja.
En dan moet ik weeopwekkers krijgen, want de baby moet snel geboren worden.
Ja.
Is dat ook zo? Of kunnen we daar juist iets meer over leren?
Vertel.
Nou ja, weet je, wanneer de baby poept in het vruchtwater, betekent het ook dat de baby af is. Mm-hmm. En klaar is om geboren te worden. Net als dat de longetjes rijp zijn, want die moeten na de geboorte kunnen ademhalen. Moeten ook de darmen rijp zijn, want die moeten kunnen poepen. Dus als jij tussen de 40 en de 42 weken gaat bevallen, dan heb je al 30-40% kans dat de baby poept in het vruchtwater. Dat betekent dus niet stress. Dat kan. Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Maar meestal betekent het gewoon dat de baby klaar is en af is en geboren kan worden. Dus de baby heeft gewoon iets te snel gepoept. Was gewoon iets te enthousiast.
Ja.
Maar op een moment, wij weten ook pas dat de baby poept op het moment dat wij de vliezen breken.
Ja.
Anders zouden we er niet achter komen. Ja. En meestal breken de vliezen pas rond de uitdrijvingsfase richting de persfase, omdat er dan zoveel spanning op komt te staan dat ze knappen. En dan zien we eigenlijk pas, de baby heeft ook gepoept. Het mooie van dat vruchtwater is dat die poep heel erg kan verdunnen. En dat er dan dus eigenlijk helemaal geen schade is voor het kindje. Maar die kennis, die hebben heel veel vrouwen niet. En wat ook heel jammer is, dat vaak aan die vliezen wordt gezeten. Oh, je hebt al 5 centimeter en je hebt nog steeds vlies intact. Vind je het goed als ik even de vliezen breek? Want dan gaat het sneller.
Ja.
Ja. En dan komen we erachter, hij heeft gepoept. Dan gaat het klokje tikken.
Ja. Ja.
En dat is zo jammer.
Dus dat is ook alweer een verstoring in het eigenlijk een natuurlijke proces.
Ja,
ja.
Absoluut. Bemoeien.
Ja.
We willen ons graag mee bemoeien. Ja. Absoluut.
En nu, op welk moment ben je begonnen met het doulaschap? Wanneer voelde je van, dit ga ik echt doen?
Direct na de geboorte van mijn dochter.
Ja. Kan je er iets over zeggen? Het heeft vast met elkaar te maken.
Absoluut, ja. Absoluut.
Vertel.
Mijn bevalling liep eigenlijk volledig zoals ik het niet had gehoopt. Disclaimer. Ja. Nee, zo erg was het niet hoor, jongens. Ik heb geen traumatische bevalling gehad, gelukkig. Het jammere aan mijn bevalling is dat er geen verloskundige beschikbaar was. Dat kan ook.
Dat wist ik niet.
Maar ik belde, mijn vriend belde. Bij mij ging het heel snel eigenlijk. Ik had om de 4 minuten weeën direct. Dus mijn vriend die belde ook. Het was heel grappig trouwens, even terugspullen. We hadden zo'n weeëntimer. Maar dat was blijkbaar een Amerikaanse weeëntimer. Ja, weet ik veel. Wij hadden denk ik...
Die gaan sneller.
Die gaan sneller. Het ding met hun is dat ze in het ziekenhuis gaan bevallen vaak. Dus die moet ook vaak een stuk rijden. Tenminste, daar dacht ik achteraf over na. Maar anyway, ik had om de 4 minuten weeën, 20 minuten getimed of zoiets. Echt, het was heel kort. En toen zei die weeëntimer, die zei, het is tijd om nu de ambulance te bellen. Dus wij dachten, dat is wel heel ernstig. Dus mijn vriend een verloskundige bellen. Ja, het is heel druk vanavond. Dus eigenlijk hebben we geen tijd. Maar we sturen wel even een vliegende kiep.
Een vliegende kiep.
Ja, die bestaan.
Ja.
Geen idee. Ja, dus zo begon het al. Die kwam langs. Super lieve vrouw, er verder niks aan de hand. Maar ik kom over 5 uur even terug. 5 uur? Oké, ja, is goed. Vervolgens kreeg ik een weeënstorm. Ook heel leuk. Zeker als er niemand beschikbaar is om vragen te beantwoorden. Dus wij hadden gebeld van het is wel heel heftig nu. Zo van, is er iemand die ons hierin kan helpen? Ja. Nee, maar ze komt er echt zo meteen aan. Oké, prima. Toen kwam ze, denk ik, volgens mij na 5 uur ongeveer was ze er weer bij mij thuis. En toen zei ze, weeënstorm, dan kunnen we het beste de vliezen breken. Ja, nu achteraf denk ik, wat super stom. vliezen breken terwijl iemand een weeënstorm heeft. Een weeënstorm betekent vaak dat het kindje even het bekken ingekanteld moet worden. En je baarmoeder gaat dan overmatig veel weeën maken om ervoor te zorgen dat het kindje, zeg maar, in dat bekken wordt gewipt. Dus op het moment dat wij de vliezen breken, wordt het nog moeilijker gemaakt voor die baarmoeder om die... Nou, anyway. Daar zijn dus houdingen voor om dat op te lossen. Maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Geen idee. Maar goed, ik kreeg natuurlijk echt de ondersteuning dat je dacht, ja, wat moet ik hiermee? Hele lieve vrouw hoor, maar gewoon niet de kennis die ik nodig had op dat moment. Nee. Nou, en uiteindelijk dacht ik achteraf, dacht ik, ja, dat moet toch anders kunnen? Er moet toch gewoon iemand zijn die op natuurlijke manier mee kan kijken. Iemand die gewoon aanwezig is en niet per se continu je handje hoeft vast te houden, hoor. Absoluut niet. Maar gewoon iemand die aanwezig is, die op het moment dat de verloskundige geen tijd heeft, jou wel kan helpen.
Ja.
Nou, daar is mijn verhaal begonnen.
Ja, ik snap het wel.
Ja, toen dacht ik, nee, ik wil die natuurlijke kant op. Want wat betekent een weeënstorm? En hoe kan je dat op natuurlijke manier oplossen? In plaats van meteen te gaan kijken van, nou ja, vliezen breken.
En je zegt, ja, een weeënstorm zorgt ervoor dat de baby in het bekken...
Nou ja, vaak is dat dus... En kijk, je hebt natuurlijk verschillende variaties. Maar als je dan naar mijn symptomen had geluisterd, ik had bijvoorbeeld pijn op mijn schaambod. Dus ik had geen pijn in mijn buik van wat je zou verwachten van een wee, maar ik had pijn op mijn schaambod. En dat was al vanaf het begin. En toen kreeg ik die weeënstorm. En als ik die symptomen nu zou horen van een vrouw, zou ik denken, oh ja, oké. Okay. Maar dan drukt het hoofdje dus te veel op het schaambod. En dat moet in dat bekken. Dat moet daarin gekanteld worden. Dus door die baarmoeder, die gaat daarop reageren, denkt, ja, maar dat kindje, dat moet in dat bekken komen. En ik ga heel veel weeën maken, want dat kind moet daarin. Ja, door bepaalde houdingen aan te nemen, kun je ervoor zorgen dat dat je mee helpt eigenlijk. En ervoor zorgen dat het kindje in dat bekken terechtkomt. Maar goed, die had ik niet op dat moment. Maar dat is inderdaad wat een weeënstorm kan betekenen. En een weeënstorm, zeker als het een natuurlijke weeënstorm is, dus niet op basis van weeënopwekkers of dat soort dingen, dan is dat vaak te verhelpen. En dat had ik ook op een gegeven moment. Op een gegeven moment was dat dan weer over. Dus dat kindje was in dat bekken gekomen. Of mijn dochter was in dat bekken gekomen. En toen was het op even pauze. En toen dacht mijn lichaam even van, nou, nu zijn we er even klaar mee. En toen gingen we daarna weer verder. En
ja,
toen kwam het weer op gang. Weet je, dat is heel mooi van de natuur. Die probeert het zelf op te lossen. Hè?
Mm-hmm.
En vaak lukt het ook. Maar het is heel mooi als het even een handje kunnen helpen.
Ja.
Ja. En wat deed het op het moment dat het dan geen, met jou eigenlijk, dat er geen tijd was of dat er niemand beschikbaar is? Want dat lijkt mij ook wel wat te doen.
Ja, ik voelde me heel erg alleen.
Ja.
En een beetje in de steek gelaten, eigenlijk. En dat gun ik niemand.
Nee.
En weet je, dan denk je, ja, ik had heel veel vertrouwen in de bevalling, maar je wilt toch wel graag dat er iemand bij je is.
Ja.
Die jou kan vertellen wat er aan de hand is. Of als je je zorgen maakt, weet je, iemand die even kan geruststellen. En dat had ik niet. En zeker op dat moment had ik niet van mijn vriend, hoor. Die wist natuurlijk zeker niet wat hij moest doen. Maar weet je, gewoon even iemand die je vertrouwt en die je gewoon even gerust kan stellen.
Ja.
En dat voelde ik op dat moment heel erg, die teleurstelling. En zo van, oké, er is niemand, maar ik ga voor het eerst bevallen. En voor mij betekent dat heel veel, want al mijn hele leven heb ik dit willen meemaken. Maar dan is er niemand die mij kan helpen.
Ja.
Ja, ik vond dat heel teleurstellend.
Ja,
ja.
Hoe heb je dat daarna beleefd in de tijd daarna? Want dan word je moeder en, nou, ik weet van mezelf, de dingen die er niet goed gingen, die hebben er toch nog wel lang doorgesudderd, zeg maar. Die hadden wel...
Ja, en daar heb ik nog steeds wel... Nou, nu inmiddels niet meer, maar ik heb het eerste jaar heb ik daar wel regelmatig ook verdriet over gehad.
Ja, ja.
Zo van, ja, daar leef
het is ook een beetje rouw om wat er niet was.
Ja. Weet je, daar leef je zo lang naartoe. En weet je, de ene vrouw is daar hele leven niet bezig met zwanger zijn en bevallen. Maar voor mij was dat heel anders. Ik wilde al mijn hele leven dat ooit een keer meemaken. En om het dan op die manier te moeten meemaken, dat vond ik rouwig.
Ja.
En daar heb ik ook met mijn vriend heel vaak over gehad. Van ja, weet je, het had ook anders gekund. Weet je, hadden we maar wel zo iemand erbij gehad. Of hadden we maar wel dit gedaan. Of wat nou als we het zo hadden gedaan. Daar zijn geen antwoorden op. En die komen er ook niet. En ja, dat moet je op een gegeven moment toch kunnen loslaten of een plekje moeten geven in je hoofd.
Ja, nou begeleiden wij daar natuurlijk vrouwen bij. Hè? Die,
ja, die dat is ook heel mooi.
Heb jij ook daar hulp bij gehad?
Nee, en ik denk dat dat ook een beetje is van doordat ik zelf heel veel leerde daarover, over het proces, wat er eventueel anders had kunnen gaan. En toen kreeg ik ook een beetje voor mezelf zoiets van, oké, ja, bij mij ging het kut met peren. Maar ik kan wel heel veel andere vrouwen hiermee helpen. En dat geeft voor mij heel veel verlichting in mijn eigen verdriet dat ik daarin had.
Dus je hebt het omgebogen op die manier.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is nu echt soort van mijn levensmissie van... Ik kan jou daar wel bij helpen.
Ja.
Ja.
Dus het heeft me ook al iets gebracht.
Ja. Nou, en ik denk ook als doula, wat ik zo mooi daaraan vind, is die uitgebreide voorbereiding eigenlijk. Omdat je dit soort dingen kun je niet weten vooraf.
Nee.
Maar je hebt al, wij zien vaak dat er toch blokkades of patronen bovenkomen. Eigenlijk juist tijdens de bevalling.
Ja.
Waar je niet van af weet.
Nee.
En dat is zo mooi als je met een doula wel kan voorbereiden. Je kan niet alle angsten uit de weg gaan, maar je kunt soms wel onderzoeken waar komt dat vandaan.
Precies, ja.
Wat heb ik voor angst en waar is dat eigenlijk aan gekoppeld?
Ja.
Doe jij dat ook met vrouwen of begeleid je daarin?
Ja, nou zeker inderdaad tijdens een voorbereiding. Dan weet je ook bij vrouwen die heel sterk in hun schoenen staan en zeggen van nou, ik heb er alle vertrouwen in, maar ik wil gewoon meer kennis hebben. En toch merk je op een gegeven moment dat er ja, misschien een onzekerheid is. En waar komt dat dan vandaan? Waar zit het hem in? Dat kan of heel ver terugleiden of door verhalen die ze hebben gehoord of wat ze hebben gezien op tv of iets dergelijks. Inderdaad, door daar op tijdens de zwangerschap aan te werken en ervoor te zorgen dat je juist kennis hebt over dat onderwerp, haal je vaak die angst of die onzekerheid toch voor een groot gedeelte weg. Maar ik moet zeggen dat ik tijdens bevallingen, ook op een moment dat je ziet dat een bevalling niet lijkt te vorderen, ook even inchecken bij een vrouw van wat speelt er nu in je hoofd. Dus dat is de taak van een doula. Dat zou een verloskundige niet zo heel snel doen. Want op het moment dat een bevalling niet vordert, wat de meest voorkomende complicatie is in Nederland, dan gaan we vaak kijken naar, nou weeopwekkers. Want ja, die weeën moeten weer op gang komen. Maar wat gebeurt er in het hoofd van de vrouw?
Ja.
Dit is het grootste gemis bij mijn eerste geboorte geweest.
Ja.
Die ik zo vast kwam te zitten in mijn eigen hoofd.
Ja.
En dat niemand aan mij vroeg, wat gebeurt er nu met je?
Ja, wat voel je?
Ja, waar
welke
zit je?
Onzekerheid heb je?
Iedereen dacht, wow, die gaat supergoed.
Ja.
Die zit zo lekker in de bubbel. Ja. Terwijl ik alleen maar aan het afdalen was in een hele diepe angst.
Ja.
En niemand vroeg het.
Nee. Ja, weet je, en dat is inderdaad een rol van een doula. Die is zo gefine-tuned op die vrouw. Die kijkt naar lichaamstaal, die kijkt naar houdingen. Wat gebeurt er? Weet je, verloopt alles heel goed? Of is er toch een obstakel ergens? En dan dus vragen.
Mm-hmm.
En dat gewoon die simpele vraag stellen, dat levert vaak al zoveel op. En weet je, dat kan of een hele medische vraag zijn, een angst voor bloedingen na de bevalling bijvoorbeeld. Maar het kan ook iets zijn van, ik durf niet een moeder te zijn. Hoe moet ik nou straks van mijn kindje houden? Dat soort vragen.
Mm-hmm.
En daar neem ik dan gewoon even tijdens de bevalling de tijd voor. Dan gaan we het even bespreken met elkaar.
Ja.
Ja. Het is niet alsof dat niet kan.
Nee.
Maar we doen het niet. Dat is het meer.
Ja, hè? We noemen eigenlijk die olifant in de kamer niet. Of we gaan eigenlijk heel erg gefocust op bepaalde punten. Ja. In plaats van dat we een soort groot geheel pakken.
Ja, precies. Ja.
Wat voor vrouwen kloppen er nou bij jou aan?
Wisselend.
Ja. Ja. Ik ben wel heel, heel benieuwd.
Ja, nee, en ik denk dat heel veel vrouwen die denken ook dat het alleen maar vrouwen zijn die thuis willen bevallen. En nou, die willen in bad bevallen en heel spiriwili. Maar dat is echt absoluut niet zo. Het zijn of vrouwen die al een keer eerder een bevalling hebben gehad en het graag opnieuw beter willen doen.
Ja.
Misschien eerder een traumatische ervaring hebben gehad. Of het gewoon niet helemaal ging zoals zij dat wilden. Zoals ik bijvoorbeeld, die niet de ondersteuning hebben gehad waar ze op hadden gehoopt. En die dat dit keer over willen doen en beter willen doen. Maar het kunnen ook juist vrouwen zijn die voor het eerst gaan bevallen. En die heel bewust kiezen voor dat geboorteteam. Die en een verloskundige willen die op een medische manier meekijkt. Want ze willen natuurlijk dat zij gezond blijven en de baby gezond blijven. Maar ze willen ook iemand erbij die haar tips kan geven. Maar ook haar partner tips kan geven. Om ervoor te zorgen dat zij een goed team vormen samen. En ik heb ook wel eens gehoord, dat is niet bij mij, maar dat is bij iemand anders. En die vrouw die had jeugdtrauma's en die wilde tijdens haar bevallingen verzorgen dat dat niet boven zou komen. Dus die wilde eigenlijk een soort coach erbij. Dat op het moment dat ze uit het lichaamstaal kon ophalen van, volgens mij gaat ze ergens heen met haar gedachten. Dat de doula haar er dus bij kon helpen om meer daaruit te komen. Of in ieder geval niet verder in weg te gaan. Maar ja, hele uiteenlopende vrouwen. En ook hele normale vrouwen.
En dus ook niet allemaal thuisbevallingen in bad.
Nee.
Ook gewoon binnen het medische systeem. Ja.
Ik heb zelfs een vrouw gehad die bij voorbaat al wist van... zij wilde een ruggenprik. Ja. Omdat zij tijdens haar jeugd trauma's heeft opgelopen. Zij wilde... Een rugprik was ook geen verandering in mogelijk. Maar zij wilde gewoon iemand erbij hebben die haar kon ondersteunen.
Ja.
Daarin.
En kreeg ze die rugprik?
Ja.
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 Ik heb ook wel eens gehoord dat vrouwen dat het geweigerd wordt.
Nou, het werd bij haar in eerste instantie ook geweigerd. Want zij wilde hem krijgen voordat ze de weeopwekker zou krijgen. Dat is het protocol. Eerst weeopwekkers en daarna eventueel pijnbestrijding. Met haar had ik besproken van jij neemt van tevoren gewoon die ruggenprik. Want dat geeft bij jou zoveel trauma's om eventueel die weeën te voelen. Dus dat werd in eerste instantie ook geweigerd. En toen hebben we het gewoon nog een keer besproken. Oké, nou dan doen we het wel.
Ja.
Alles is bespreekbaar. Maar inderdaad, ja, je mag iemand natuurlijk niet iets weigeren. Kijk, een ruggenprik wordt wel geweigerd als je al 8 centimeter bent, want dan heeft het geen zin meer.
Nee, maar ik hoorde laatst in de... Ik weet niet of je de documentaire van Eva Jinek hebt gezien.
Oh ja,
De
wereld... Op vele requests.
Ja, precies. De wereld van Eva, toch?
Ja,
in ieder geval, daar vertelde iemand dat de ruggenprik inderdaad geweigerd werd op voorhand. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk natuurlijk best wel gek.
Ja,
dat we...
ja maar dat is protocol.
Ja?
Als het op voorhand, zeg maar, als je al van tevoren zegt van nou, ik wil eerst je ruggenprik en daarna mogen jullie alles met me doen wat jullie willen doen. Ja, dan is dat is niet het protocol. Dus dan ga je ergens tegenin.
Oh ja.
Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld ingeleid zou worden en je wil wel de vliezen laten breken, maar je wil dan niet 2 uur later beginnen met weeopwekkers. Want je wil langer wachten, je wil langer de tijd. Dus ga ze ook een beetje tegenstribbelen. Want dat is tegen het protocol in. Maar dat maakt niet uit. Je hebt altijd een eigen keus en weet je, alles is bespreekbaar en juist door je eigen wensen heel goed te weten.
Ja.
Maar er mag je niks verboden worden. Dat absoluut niet.
Nou, dat is goed om te weten, toch? Voor heel veel vrouwen.
Ja,
dat het dus echt belangrijk is om voor jezelf op te komen.
Ja.
Om voor je eigen belangen.
Ja. Ja, en weet ook welke rechten je daarin dus hebt.
Ja.
Want dan is het veel makkelijker om daarvoor op te komen.
Ja. Waar kunnen ze die vinden? Zijn er nou dingen die jij aanraadt van tevoren om die kennis te vergaren? Of?
Sowieso een zwangerschapscursus.
Ja, hè?
Maar kijk dus heel erg goed naar wat biedt die zwangerschapscursus. Want gaat die alleen maar over... Oké, wat zijn comforttechnieken? Wat zijn ademhalingstechnieken? Wat gebeurt er in je lichaam? Daar heb je ook heel veel aan. Maar ook het stukje, wat gebeurt er als het niet loopt zoals gepland? Wat zijn mogelijke complicaties? Wat zijn mogelijke interventies?
Precies.
Ja, als je dat stukje niet krijgt, dan mis je gewoon die informatie tijdens de bevalling.
Het is echt de vrouwelijke en de mannelijke kant. Toch?
Ja.
Ja.
Ja, maar dus ook de medische kant van een bevalling toegelicht krijgen. Want anders heb je geen idee.
Nee.
En dat moet je wel een beetje hebben om een beetje je voet in het zand te kunnen steken natuurlijk.
Ja. Ja, en net zei jij ook van, ik doe niet alleen maar debatbevallingen. En toch vind ik dat daar, soms komt daar ook een beetje een lelijke kant bij kijken. Alsof dat in één keer spiritueel zou zijn. Terwijl ik denk dan ook bij dat vlak mag je best voor jezelf opkomen als je daar wel voor gaat.
Ja, heel goed dat je dat zegt.
Ja. Daar mag je ook wel voor gaan.
Tuurlijk.
Ook al is de zoutlamp in een bepaalde hoek gezet. Want het is gewoon mooi licht en het draagt bij.
Ja. Het draagt superveel bij. Ja, en als je een coaching van mij zou doen en als je bij de bevalling bent waar ik bij ben, dan zie je waarschijnlijk alleen maar een bad staan. Ja. Dan zie je een zoutlamp staan. En je ziet yoga muziek aanstaan. Weet je, omdat dat het bevordert. Dat bevordert de hormonen van de bevalling. Het zorgt ervoor dat de vrouw zich comfortabel voelt, veilig voelt en ontspannen kan zijn.
Ja.
Dus dat draagt allemaal bij. Dus ik zou dat ook alleen maar adviseren. Maar het betekent natuurlijk niet dat alleen maar als je in een bad gaat zitten, dat je een doula mag nemen. Je mag ook een doula nemen als je een ruggenprik wil, bijvoorbeeld.
Jazeker, ja, inderdaad. Ja.
Maar inderdaad, dat klopt. Maar het draagt allemaal bij aan een ontspannen setting.
Ja. Ja, maar dat vind ik juist ook mooi. Dat er ook gelukkig ook steeds meer die kant op gaan. Dat vrouwen dus inderdaad, of een partner, dat we graag een doula willen. Maar ook om dat stuk ook gewoon helemaal te omarmen. Van, ik wil gewoon een hele mooie ervaring beleven.
Ja, alsjeblieft.
Ja.
Weet je, de rest van je leven ga je erop terugkijken. Hoe je het went of keert, je zal altijd je bevalling blijven herinneren.
Ja.
En maak er alsjeblieft iets moois van. En laat het niet zomaar op je afkomen.
Zeker.
Ja.
Nou, mijn tweede geboorte was echt, zeg maar, dat was helemaal precies zoals ik het wilde.
Oh, wat goed.
En daar teer ik iedere dag van.
Ja.
Dat heeft zo'n kracht in mij losgemaakt. Ja. En zo'n, ook wel een waardegevoel, een soort levensmissie. Daar zat zoveel in.
Ja.
En zo de verbinding met mijn intuïtie. Ja, dat gun ik iedere vrouw. Yeah. Ja.
Ja, dat is echt zo een bevalling. Echt, it either makes you or it breaks you. Je kan er zo onwijs veel kracht van halen. Zoveel zelfvertrouwen. Ook als start als moeder. Gewoon het vertrouwen in jezelf als kerstverse moeder.
Precies.
En weet je, dat is ook als op het moment dat we een hele traumatische of een hele negatieve bevalling ervaren, dan is de kans op zo'n postnatale depressie, die is gewoon echt vele malen groter aanwezig als wanneer je echt een liefdevolle bevalling. En het hoeft niet helemaal te lopen zoals jij erop had gehoopt. Maar zolang jij de regie hield,
zeker,
en er liefdevol op terug kan kijken, dat geeft je zoveel kracht.
Ja. Ja. Ja, we doen gewoon een collectieve wond gewoon als het gaat over een bepaalde angst voor de dood. Ja. Die daar gewoon doorheen loopt. Hoe mooi is dat echt als daar vertrouwen en voor in de plaats komt.
Ja.
Vertrouwen in onszelf.
Ja.
En varen op onze vrouwelijke intuïtie.
Ja, super mooi.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en ik vind wat jij nog zei over die bewegingen, dat sluit ook bij mij aan. Dat ik denk, oh ja, ik was wel. Bij mij was de oudste een sterrenkijker en ik wist niet van die bewegingen.
Nee.
En ik denk ook dat afstemmen op je lijf, weten hoe de natuur eigenlijk dat zou kunnen.
Ja.
Dat vind ik ook zo mooi aan doulabegeleiding. Dat je dan dus beseft, oh, ik kan het gewoon helemaal met mijn eigen lijf. Dus die natuur kan dat.
Ja, en dat is dus ook wat ik in mijn voorbereiding doe.
Ja.
Ook al heb je nu geen sterrenkijker, ook al heb je nu geen stuitligging, toch behandel ik het.
Ja.
Ja.
Want tijdens een bevalling kan het opeens een sterrenkijker zijn.
Ja.
En als je er dan inderdaad niks van weet, ja, oké, en nu?
Ja.
Terwijl als we dus weten hoe beweegt dat bekken? En hoe beweegt dat kindje daardoorheen? En hoe zorgen we ervoor dat die uitgang vergroot wordt, zodat ze er wel makkelijk en soepel doorheen kan komen?
Ja.
Dat geeft je zoveel kennis en kracht tijdens een bevalling, dat je weet van, oké, sterrenkijker, maar niet uit. We gaan er gewoon voor. Want ik weet wat ik kan doen.
Ja.
Ja.
Ja, en ik wil nog wel aan de luisteraars meegeven, zeker bij een eerste. Van tevoren kun je misschien wel denken, nou, dan tegen die tijd zeg ik dat. Of dat zegt mijn partner dan.
Ja.
Maar je bent een soort overgeleverd.
Ja.
Of je zit in zo'n andere staat van zijn.
Ja.
Achteraf dacht ik ook wel bij mezelf, oh, ik heb niks gezegd. Maar het kan. Ik kon het ook gewoon niet. Want ik was daar ook eens,
niet in staat
toe. Nee, ik was daar echt niet in staat toe.
Nee.
Je zit in zo'n andere cocon of bubbel.
Is ook echt
dan zo. Je van tevoren misschien denkt.
Ja, en daarom is het inderdaad ook belangrijk om je partner er zo veel mogelijk bij te betrekken. Het is toch vaak alleen de vrouw die het voorwerk doet, want de vrouw gaat bevallen, dus de vrouw leest alle boeken en die kijkt alle filmpjes en die luistert de podcast.
Ja.
En de man, maar hij is degene, of zij, is degene die voor jou moet opkomen tijdens zo'n bevalling en die jouw wensen daarin moet uitspreken.
Ja.
Dus als hij dat niet weet, als hij die kennis niet heeft, als hij geen idee heeft dat jij op handen en knieën onder de douche wil bevallen, bij wijze van spreken, dan wordt dat ook moeilijk. En dan ga je dat achteraf met elkaar verwijten, zeg maar. Zo van, maar jij zou toch? Ja, maar ik wist dat niet.
Nee, dat zou zonde zijn. Ja.
Dat is heel zonde. Ja. Dus inderdaad, betrek die partner er ook bij.
Ja.
Ook al is het voor hem heel surrealistisch van, er komt een bevalling, maar geen idee. Ja, zij moet het toch doen.
Ja. Maar we hebben een keer een aantal dagen hebben we eigenlijk al bij Anne van Waal gevolgd. Dus hij is natuurlijk geboorteconsulent.
Ja.
En ik denk dat jij dat ook volgens mij doet in je werk. Maar dat vonden wij ook zo mooi. Ook de partner moet zijn verhaal kennen.
Ja.
Hey, hoe ben ik geboren? Wat speelde er bij mij?
Ja.
Want ook daar kunnen weer dingen naar boven komen.
Ja, zo mooi.
Ja, ja. Dat gebeurt ook natuurlijk met begeleiding van de doula. Dat de partner iets meer in het licht staat.
Ja.
Dan misschien bij de medische controles, zeg maar anders.
Ja, en weet je ook die dingetjes erbij betrekken van, nou, wat zou voor jou een mooie bevalling zijn?
Mm-hmm.
Heb je al eens nagedacht of jij het kindje eventueel zou willen aanpakken?
Ja.
Oh, kan dat? Dat doet toch een verloskundige? Ja, maar tenzij jij dat anders ziet.
Mm-hmm.
Weet je? Dus dat soort dingetjes om toch eens te laten nadenken.
Ja.
En dan bij het tweede consult dat ik ze zie is dan, heb je erover nagedacht? Zie je het al zitten?
Ja.
Tussendoor stuur ik een paar filmpjes door ter inspiratie. Zo van, kijk, zo zou het ook kunnen. En zou je dat mooi vinden? En dan toch op een gegeven moment, dat vaak hoor ik dan wel van, ik zou dat toch wel heel erg bijzonder vinden.
Want
doe jij allemaal in de begeleiding vooraf? Wat reik jij aan?
Ja, tijdens de eer, ik zie ze eigenlijk 3 keer van tevoren. Dus tijdens het eerste gesprek bespreek ik eigenlijk met hun de ideale bevalling. Wat gebeurt er in je lichaam? Welke hormonen spelen een grote rol? Hoe zorgen we er ook voor dat die hormonen hun rol kunnen blijven spelen? Wat heb jij nodig qua ruimte, qua setting? Maar we gaan ook oefenen. Dus we gaan ademhalingstechnieken oefenen, maar ook houdingen, tegendruk. Dus daar komt de partner dus ook een beetje bij kijken. Zo van, oh, ik kan ook iets doen tijdens de bevalling. Ik hoef niet alleen maar in een hoekje stil te zitten. Dus echt ervoor te zorgen dat zij samen eens na gaan denken over, nou, wat zou de ideale bevalling zijn? Nou, tijdens de tweede sessie heeft het eigenlijk meer over, ja, we weten natuurlijk niet hoe het per se gaat lopen. Dus we gaan het ook even hebben over de eventuele interventies, complicaties. Wat ik net al zei, van nou, wat gebeurt er bij eventueel een sterrenkijker? Wat gebeurt er bij als de baby poept in het vruchtwater? Wat betekent het ook voor jullie geboorteplan? Weet je, heel vaak is het van, oh ja, er gebeurt iets. Nou, mijn hele geboorteplan zo overboord. Nou, daar hebben we niks meer aan. Ja, dat is natuurlijk niet zo. En een geboorteplan is er ook een beetje om van af te kunnen wijken. Maar we kunnen ook heel veel elementen meenemen. En die elementen ben ik naar op zoek. Want daarmee begeleid ik ze ook tijdens de bevalling. Van, hé, maar dit wilde je graag. En dit zou je graag. Vond je toen een fijn idee? Zou je dat nog steeds een fijn idee vinden? Nou, en tijdens de derde keer gaan we eigenlijk gewoon eens keer of de ruimtes doorlopen. Ja, maar even nog een keer een laatste check tijdens die laatste sessie. Van, nou, hoe zien we het voor ons? Zijn er nog dingen veranderd? Zijn er nog onzekerheden die toch nog eventjes uit de weg gehaald moeten worden? Of wil je nog een laatste keer iets oefenen? Dus dat mogen ze eigenlijk zelf invullen. Wat op dat moment voor hun goed voelt.
En op welk moment bellen ze jou?
Dat maakt voor mij niet zoveel uit. Ik ben dus niet een verloskundige die zegt, nou, als je wil om de 5 minuten komen, dan mag je mij bellen. Nee, je mag mij eigenlijk bellen op het moment dat jij denkt van, ik zou het nu fijn vinden als er iemand aanwezig is. Dus ik zeg wel altijd, als het overdag begint, bel me even als het lukt. Even van tevoren van, nou, ik voel iets rommelen, want dan kan ik wel eventjes mijn dag vrijmaken natuurlijk. Zeker als ik coachings heb op mijn dochter heb, moet even ergens geplaatst worden. Maar in principe mogen ze mij bellen wanneer zij gewoon mijn aanwezigheid willen. En het fijne van een doula is dat er ook geen dienstwissels hebben. Dus heel vaak dan ja, heb je een fijne verloskundige. Nou, helemaal blij mee. Oh ja, dan komt het dienstwissel. Nou, dan komt er weer iemand nieuw. En dan moet je weer even aan wennen. En vind ik haar net zo fijn als de vorige. Ja, een doula bepaal je zelf wie dat voor jou is. Ja. Je hebt ook kennismakingsgesprekken. Dus je gaat ook even kijken van, ja, is er wel een klik überhaupt? Wil ik jou wel bij de bevalling? Vertrouw ik jou wel? Dat is echt iets heel anders.
Ja,
mooi. Ja, en nog even in het voorgesprek hadden wij het erover dat jij eigenlijk ook tijdens de bevalling veel materiaal maakt.
Ja.
Dat vond ik ook zo waardevol. Want
klopt.
Want jij, Nikki, zei van, ja, dat is voor mij zo helend geweest om daarna nog terug te kijken.
Ja.
En dat je dat eigenlijk ook nog als extra's doet.
Ja, inderdaad, klopt. En het grappige is dat ik bied de mogelijkheid aan om er überhaupt een hele film van te maken. En die monteer ik dan na, zodat je echt een lopende lijn hebt van en de weeën opvangen en uiteindelijk de geboorte en het gouden uur daarna. En soms zijn er vrouwen die zeggen van, nou, ik wil alleen maar foto's. Dat vind ik ook prima. En toch neem ik dan altijd het stukje van de geboorte van het kindje echt op. Ook bij vrouwen die zeggen van, nou nee, dankjewel, dat hoef ik niet te zien hoor, in alle geuren en kleuren. En dat is allemaal een beetje overbodig. Maar toch zijn het zelfs die vrouwen die me daarna gewoon in tranen opbellen en zeggen van, oh, dit is zo waardevol.
Ja.
Want weet je, wat jij hebt het dan een paar keer benoemd, van dat je zegt, ja, dan ben je in alle staten in je hoofd en nou, je kan niet meer helder nadenken en het gaat maar voorbij. En dat moment van dat je kindje wordt geboren, dat is echt een flits van een seconde. En dan is het over.
Ja.
En door dat vast te hebben gelegd voor de rest van je leven,
dat
je er voor altijd op terug kan kijken. Het is zo helend en bekrachtigend iets om te hebben.
Ja.
Het voelde ook voor mij wel echt als een soort, ik had het bij beide geboortes, maar echt als de mogelijkheid om het echt te integreren. Om die geboorte die soms zo, dus nog een beetje op afstand en wazig en overspoelend en snel, om dat in stukjes gewoon echt te integreren in jezelf.
Ja, inderdaad.
En telkens weer een nieuw gevoel daaraan te hebben of te verwerken.
Alle gevoelens komen voorbij, precies. En dat mag ook gewoon helemaal. Ja. Inderdaad, een stukje dat verwerking.
Ja, echt.
Ja, en ook heel veel vrouwen, en dat is niet bij iedereen, maar sommige vrouwen raken in zo'n trance en bubbel, dat ze het gewoon niet meer meemaken. Dat ze gewoon letterlijk na de bevalling zeggen van, ik weet gewoon nu al niet meer wat er is gebeurd.
Precies.
En dat kan, maar hoe zonde eigenlijk als we dat hebben gemist. En ik zeg ook altijd, weet je, we nemen tegenwoordig de kleinste momenten nemen op. We nemen foto's van ons broodje in de lunchzaak. Ja. We nemen foto's van een eend die een gekke duik maakt. Nou, weet ik het. Maar een bevalling, wat het meest magische moment in je leven is,
ja,
dat laten we maar gewoon zo voorbij gaan.
Ja. Ja.
Ja, ik heb sindsdien tegen iedereen gezegd die zwanger is, ja, neem het op.
Ja, dat is een heel goed advies. Ja.
En je
ja.
hoeft het niet terug te kijken.
Nee,
of,
precies.
Ja,
je kunt het altijd nog deleten, ja. Maar neem het op.
Ja, je hoeft er niks mee te doen, nee. Maar het is er wel.
Ja, precies.
Ja. Ja. En ook voor de kinderen later precies. Is het ook eigenlijk heel mooi.
Ja. Ja.
Maar ik heb het dus niet meer. Ik ben iemand die dus altijd dacht, ik heb geen hulp nodig, zeg maar.
Ja,
ik doe het thuis.
Dat mag.
En dan,
dat mag
maar,
nu nog steeds.
Ik snap de hele werking, voel ik wel. Dan denk ik, oh ja, dat is prachtig als ik dat nog had na kunnen kijken.
Ja.
Ja.
Ja. En op welke manier heeft het moederschap jou nou veranderd?
Oh, ja, heel veel punten. Sowieso vind ik het af en toe lastig, nog steeds wel. Dat ik niet meer gewoon elke dag mijn eigen ding kan doen. En dat heeft mij wel. Dat heeft een grote impact op mij gemaakt. Een grotere impact als dat ik had verwacht van tevoren.
Wat dacht jij van tevoren?
Ja, nou ja, je krijgt een kind en het wordt helemaal leuk en je leven gaat door. En je leven gaat ook door, maar het staat ook in een zekere mate stil. Want mm-hmm. Je hebt een kindje waar je rekening mee moet houden. En ja, weet je, elk kindje is anders. Ik heb echt een koalabeer die letterlijk 24/7 aan mij zou willen als ik het toe zou laten. En ja, op de dagen dat ik met haar ben, dan ben ik met haar. Dan kan ik ook echt niet werken of iets anders doen. En zeker als ZZP'er zijn, als zelfstandig ondernemer zijn, wrikt dat af en toe wel. Dat ik denk, ja, ik wil verder. En ik wil heel graag werken, want ik vind mijn werk zo leuk. En ja, dat gaat dan af en toe niet. Dus daar kom ik mezelf af en toe in tegen. Ik denk, oh ja, maar ze is ook nog maar kort zo klein, weet je. En ja. Dat gaat ook heel snel weer voorbij. Dus op een gegeven moment heb ik ook tegen mezelf gezegd van, weet je Pleun, de opvang is goed geregeld. Als in 3 dagen per week is ze ergens anders. En de andere dagen, ja oké, dan ben ik met haar. Maar dan moet ik ook leren om niet alsnog te willen werken. Want dat gaat gewoon niet. En dat zorgt voor wrijving en irritaties. dus dat is een learning process. En dat moet ik nog steeds af en toe mijn weg in vinden. En ik denk dat heel veel moeders dat hebben. Dat die daar hun eigen weg in moeten vinden. Maar het is soms wel inderdaad belangrijk om even bij stil te staan.
Mm-hmm.
Van, oh ja, ik ben er eigenlijk ook nog. Ik ben moeder, maar wie ben ik nog?
Ja, nou deelde je laatst op, je doet heel veel op social media, hè? Jij mm-hmm. maakt van die hele leuke filmpjes en deelde je dus ook over dit. Volgens mij zat je op de fiets met je dochter en over een stukje van, nou, gaat ook een beetje over een taboe. Want we vinden het eigenlijk maar lastig als je zegt dat het zwaar is, hè?
Ja,
het moederschap.
Het moet alleen maar leuk zijn.
Ja, het moederschap gaat toch wel, of kinderen in ieder geval gaan gepaard met een bepaald, ja, het moet leuk zijn. Dat vind je gewoon leuk.
Ja, precies, je vindt het gewoon leuk. En je moet vooral niet zeuren. En heel eerlijk moet ik zeggen dat als ik het tegen vriendinnen zou zeggen die ook kinderen hebben, die zouden dat dus niet per se erkennen. Die zouden dan zeggen van, oh ja, nee, bij mij gaat het eigenlijk allemaal wel als een gangetje. Of weet je, je krijgt niet dat gevoel dat je denkt, oh, ik ben gelukkig niet de enige. Mm-hmm. En ik denk dat ik het daarom ook heb gedeeld op social media. Omdat ik toen wel, van vrouwen die ik helemaal niet ken, maar die mij gewoon volgen, zeiden van, oh, ja, dat heb ik ook. En weet je, dat is ook bij mezelf. Dat ik denk, ja, maar ben ik dan de enige die het gewoon af en toe niet leuk vindt?
Mm-hmm.
En weet je wat ik al zeg? Van, ja, ik heb een dochter die letterlijk de hele dag op mijn schoot zit. Af en toe wil ik gewoon eventjes zelf kunnen opstaan, naar de wc kunnen gaan wanneer ik er zin in heb. Kunnen werken wanneer ik daar zin in heb. Of het huis opruimen zonder dat het 5 seconden later meteen weer een troep is.
Ja.
Ja, die frustraties, die zijn er. En ik denk dat dat heel menselijk is. Alleen inderdaad wat jij zegt. Tegenwoordig, we moeten het maar leuk vinden. En ja, het moederschap is heel leuk. Is ook leuk, maar het is ook heel zwaar.
Ja.
En voelde je je belazerd? Als je zo dacht dat het anders zou zijn? Ik voelde dat wel.
Ja?
In ieder geval na de geboorte dat ik dacht, ja, maar dit hebben ze me niet verteld. Hey, ho. Ze hebben me verteld dat het huilen zo indringend is. Of dat
je borsten zoveel pijn
deden. Ja, precies. Of dat je zo slecht slaapt. Dat ik dacht, jeetje, al die vrouwen hebben gewoon net gedaan of het alleen maar mooi was.
Nou ja. Ja, ik snap wel inderdaad waar
ik miste wel een beetje het realistische beeld. Ja. Heel eerlijk.
Ja. Ja, en er zijn natuurlijk nu wel genoeg vrouwen op social media die inderdaad het realistische beeld meer aankaarten.
Ik heb het gevoel dat we een verschuiving aan het maken zijn.
Ja, maar toch vind ik wel, als ik het dan bijvoorbeeld bij mijn vriendinnen zou aankaarten, dan krijg ik nog steeds wel te horen van, oh ja, ik vond dat niet zo zwaar hoor. En oh nee, die postpartum periode, oh nou, ik stond 3 dagen later weer naast mijn bed. Dat ik dacht,
precies, dat.
Ik dacht 2 weken later nog steeds huilend in mijn bed.
Ja. Ja, precies. En die verhalen die worden soms een beetje gemist. Ook al zit er nu wel echt een verschuiving in. Dat idee heb ik wel. Ja. Maar ik denk dat voor de vrouwen die daar dus onder dat dekentje liggen, huilend, dat het best...
Zo van, ben ik de enige?
Precies. Ja. Waar zijn dan al die anderen? Ben ik nou echt de enige die hier doorheen gaat?
Ja.
Ik voelde me dan wel een beetje eenzaam, inderdaad.
Ja. En juist die steun eigenlijk van andere vrouwen hebben we zo nodig, hè? Van vriendinnen die dan wel juist zeggen van, oh, maar dat heb ik ook.
Precies, want dan voel je je niet alleen.
Ja, dat is denk ik wel ook heel helend, als we als vrouwen onderling elkaar daarin steunen.
Ja, en ik vind het moederschap sowieso best een alleen proces.
Ja.
En weet je, vroeger leefden we in samenlevingen en vrouwen stonden er niet alleen voor. It takes a village to raise a child.
Precies.
Maar tegenwoordig doen we het alleen. Ik heb het 10 maanden lang helemaal in mijn eentje gedaan. Het huishouden en het eten moest om 6 uur gewoon op tafel staan. En het kind moest verzorgd worden en de borstvoeding. En
Ja,
ik vond het zo eenzaam.
Ja.
Ik voelde me heel erg alleen daarin.
Ja, we hebben weinig voorbeelden. Hè? We leven niet meer met onze tantes en buurvrouwen in een commune. Of,
precies.
Ja. Ja. Wat zouden we daar aan kunnen doen?
Ja.
Allemaal weer bij ons ouders thuis gaan.
Dat gebeurt misschien ook met de huizenmarkt.
Nee,
maar...
India is het wel, geloof ik, toch? Ja. Nou, dan gaan ze, als ze zwanger zijn, weer terug naar hun ouders of schoonmoeder.
Nou, ik denk wel meer uitspreken. Dat we elkaar als naasten wel toevertrouwen hoe moeilijk het af en toe is. Of
inderdaad,
hoe zwaar de leuke punten, maar ook de minder leuke punten.
Doe je daar nou nog iets mee met dit stukje in de begeleiding? Dat je vrouwen daarop voorbereidt of dat je ze iets aanwakkert om... Hè? Ook in die postpartum periode hulp te vragen of nou...
Nee, eigenlijk niet. Mijn begeleiding houdt wel echt een beetje op. Na de bevalling zie ik ze sowieso nog een keer in een kraambezoek. Om te kijken hoe het dan met ze gaat. En dan heb ik het er wel over met ze. Van nou, hoe voelt deze nieuwe rol? En dan hoop ik natuurlijk dat ze zo vrij zijn om bij mij te vertellen wat hun dwars zit eventueel. Ik ben wel aan het nadenken over eventueel een postpartum cursus of iets dergelijks eraan toe te voegen. Omdat ik het inderdaad wel belangrijk vind. Iets wat ik zelf ook heb gemist. Maar ik denk dat daar dan wel heel veel nog moet veranderen in dat heel veel ouders die bereiden zich voor op de bevalling en de geboorte van het kindje. En maar daarna?
Ja.
Dan
stopt
het.
Dat herken ik.
Ja. Nou, dat is wat ik daarmee bedoelde. Ja. Ik dacht, het stopte echt bij mijn beleving bij de geboorte. En,
precies. Succes.
Ja, precies. Ja. Hoe ga ik dit doen?
Nee, dus inderdaad, daar is nog wel echt veel gemist. Wel, daar kan nog heel veel winst behaald worden. Maar ik denk dat daar nog heel veel aan gewerkt moet worden.
Ja.
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 Draag ik nog niet aan bij, sorry.
Ja, wie weet.
Precies.
Ja.
Ik ben nog jong.
Waar ligt dan je fascinatie op dit moment? Als je het hebt over die postpartum periode, wat zou je daar dan...
Ja, zover daarin ben ik dan nog niet. Maar inderdaad wel, ook dat stukje begeleiding. Maar ik denk dat jullie dat dus ook heel erg doen. Dat stukje extra begeleiding van jonge moeders. Van, waar sta je? Waar loop je tegenaan? Precies. En weet ook dat je niet alleen bent en om hulp kan vragen.
Precies. Ja. En in die rol groeien, wat kom je nou tegen? Want je verliest natuurlijk ook een hoop, hè?
Ja.
In die transitie.
Ja.
Dat is ook een beetje een stervingsproces.
En daar word je ook niet op voorbereid.
Nee. Nee, er is een leven voor dat je een kindje krijgt en daarna.
Ja.
En dat is totaal anders en je kan niet meer terug.
Nee.
Nee, dat is zo. En daar verlies je ook wat dingen in.
Ja. En als ik naar mezelf kijk, voorbereiden op hulpvragen. Want als de kraamzorgster geweest is, dan ik had in gedachten, nu doe ik het alleen. Hè?
Ja, precies.
En ik had zeker bij de eerste, had ik best wel had ik een knip en een scheur, veel hechtingen. Mm. In vergelijking met, dat wist ik eigenlijk pas toen ik het tweede kreeg, dat ik dacht, oh zo. Had ik ook kunnen herstellen.
Ja.
Maar daar wist ik, had ik geen weet van. Mm. Ik denk al had iemand tegen mij gezegd, je mag dus, jouw herstel duurt gewoon langer. Hè? Neem daar ook de tijd voor.
Ja.
Het alleen al weten had ook veel gescheeld, denk ik. Gewoon geïnformeerd worden over dat stukje. En vraag hulp, zorg dat de mensen koken.
Precies.
En dat soort zaken. Hè? Ja. Van, je hoeft het niet alleen te doen.
Ja, maar dat is ook bij de bevallingen. Van dat stukje om hulp vragen.
Ja.
Ja, we doen het liefst zelf. We willen niet zwak gevonden worden, ja. Weet je wel. En ja, laten we het alsjeblieft niet te gek maken. En ja, dus dat is ook bij de bevalling, maar inderdaad ook die periode daarna. Van om hulp vragen, dat doen we bijna niet meer.
Nee,
want we zijn ook een beetje opgevoed in van, nou, weet je, doe het maar zelf. En dat doen we al bij kinderen eigenlijk.
Hmm.
Dat je hebt mama niet nodig. Nee, joh, dat kan je wel zelf.
Ja, ja, inderdaad. Dat is snel zelfstandig.
Het begint daar al.
Ja.
Oh, mijn kind is al zo zelfstandig.
Ja, daar word je dan nog voor
geprezen.
Ja, dat je,
ja, oh, ja. Ze speelt zo zelfstandig. Ja, ja, ja. Nou, en het erg is dus nog dat mijn dochter is dus niet zelfstandig.
Dat
is
een koala beer.
Maar dan krijg je dus van de opvang af en toe te horen van, ja, je moet er wel leren om zelfstandig te zijn. En dan denk ik, ja, maar dit is niet mijn dochter. En dit is ook niet hoe ik haar opvoed. Want bij mij mag ze. Ik help haar met alles. En dat doe ik uit liefde. En ze hoeft niet sneller volwassen te worden. En ze hoeft niet sneller zelfstandig te worden. Ik laat het op haar manier doen.
Ja.
Dus dat vind ik af en toe confronterend naar mij. Dat ik denk, oh ja, doe ik het dan niet goed? Maar dan denk ik, nee, Plein. Dit is hoe ik mijn dochter wil opvoeden.
Ja.
En ik was precies hetzelfde.
En hoe je haar ziet ook. Ja.
Ja. Ja, precies.
Dat helpt ook.
Ja, om dat te weten. Ja,
ja, maar ik kan haar karakter daarin niet veranderen.
Nee.
Dus ik ga dat niet voor haar bepalen dat dat anders moet.
Nee.
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 Zijn er nou, nou gaat deze podcast in deze podcast heel vaak ook over wat we nou doorbreken. Hè? Dus wat zijn er nou dingen die jij, bepaalde patronen die jij mede door jouw werk als doula heb doorbroken of wat jij wil doorgeven aan volgende generaties? Waar zit?
Ik denk ook het stukje stilstaan bij wat er is. Op wat voor moment dat dan ook is. En dat moet ik mezelf nu ook dus leren met mijn dochter en mijn werk. Maar stilstaan bij mijn dochter. Hoe is haar karakter? Hoe wil zij zich ontwikkelen? En niet van, oké, maar de samenleving zegt dat ze zelfstandig moet worden. De samenleving geeft aan van, nou, ze moet zelfstandig kunnen spelen. Oké, leuk samenleving, maar dat is niet hoe mijn dochter is. Kijk eens naar hoe je kind is. Maar weet je, dat is ook bij een bevalling.
Ja.
De samenleving geeft aan van, nou, we vooral niet zeuren, benen omhoog, persen, weet je.
Ja, ja, ja.
Maar ga je stilstaan bij je, maar hoe wil jij dat? Hoe zie jij dat voor je?
En wat past bij je?
En wat past bij jou?
Ja.
Weet je, we zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig maar. Anders zou het een hele saaie boel worden. Maar weet je, durf ook jezelf daarin te zijn en durf ook zelf te luisteren daarnaar en daarvoor te uiten.
Ja, eigenlijk is dat ook wel prachtig om tijd te nemen, maar ook te vertragen dus. Ook om durven stil te staan.
Ja.
Dat is net zoals ik in het begin zei over de bevalling.
Ja.
Niet gelijk medicatie, maar kijken, is er nog een andere optie? En dan nu ook naar je dochter. Nee, we hoeven niet gelijk zelfstandig,
precies.
Maar vertraag, kijk, durf te kijken.
Ja. Ja.
Durf stil te staan.
Ja, wat zegt dat?
Ja.
Weet je?
Ja, want in de stilte of in het vertragen zie je het meest.
Ja,
ja.
Daarom.
Ja, mooi. Ja. Ja.
Ja, we lopen tegen het einde, hè?
Ja.
Is er nog iets wat je... Ja, oh ja, we hebben altijd een item. Maar dit item zit in mijn tas.
Die gaan we even pakken.
We hebben de doos van Pandora.
We vertragen ook even deze podcast. Om even te pakken. Ja.
En... in dat doosje zitten een aantal taboe onderwerpen. En dan mag je er gewoon eentje uitpakken en gewoon even jouw licht daarop schijnen. Of jouw visie over of jij dat überhaupt een taboe onderwerp vindt. Ja. En hoe jij dat zelf hebt.
Omtrent het moederschap trouwens.
Seksualiteit en intimiteit. Over het moederschap.
Ja, in relatie tot het moederschap.
Is dat dan op basis van mijn dochter of op basis van mij en mijn vriend? Mag
wat,
allebei.
Ja, jij bent vrij om datgene wat... of op basis van wat je ziet in je werk. Of nou, je mag het vrij interpreteren. Vind je het überhaupt een taboe onderwerp?
Ja.
Ja, hè?
Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat seks überhaupt een taboe onderwerp is, toch? Ik bedoel, ja, kijk, met onze vriendinnen, daar hebben we het makkelijk over. Maar als we gaan met onze ouders bijvoorbeeld over hebben, nou... Wow.
Ja, dus er zit wel taboe nog op.
Of met de cachère, zou ik het ook niet zo snel bespreken. Maar goed, nee, seksualiteit en het moederschap. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het verschrikkelijk vond, nog steeds, dat ze zeggen, oh, na 6 weken, dan mag je weer seks hebben.
Ja.
Pardon? Nou, niet bij mij. Mag je eerlijk weten. Dat duurde heel lang met mij. Voordat ik überhaupt weer aan seks wilde denken. Ik was, ik gaf borstvoeding. Maar ik was 24/7 aan een baby geplakt. Ik was blij als ze eindelijk eens een keer in haar eigen bedje aan het slapen was. Om dan ook nog eens je vriend bovenop je te krijgen. En dan dacht ik echt, nee, sorry.
Dit is ook fijn voor andere vrouwen.
Ja, daar heb je toch geen zin in?
Nee.
Alsjeblieft, even niet aan mijn lijf. Nou, en ik vond dat echt lastig van vriendinnen die dan zeiden, oh ja, nee, na 6 weken had ik gewoon weer seks. Oh ja, nee. Nee hoor, geen pijn, nee, nergens last van. Nou, zeker met borstvoeding geven. Bij mij was 1 grote Sahara. Dus daar beneden.
Ja, nee. Ik
snap het.
In mijn hersenen ging heel even. Maar het ging wel vrij snel. Maar je zag de splitsecond. Ja,
ik zag jouw oog echt zo van.
Ja, maar hij viel hoor.
Ja, dus nee. Ik had er zo geen behoefte
aan. Maar ook daar wordt niet over gesproken. Want inderdaad, dat is toch ook als je borstvoeding geeft. En ik heb 1 jaar borstvoeding gegeven, maar dat werkt gewoon niet heel soepel.
Nee.
En als je het wel weer zou willen, werkt het lichaam niet zo heel makkelijk mee.
Zeker niet. Nee.
En maar is dat ook een norm? Want dan zit je eigenlijk van, want na 6 weken mag het. Dus zeker voordat de verloskunde zou zeggen, ja, maar na 10 weken mag het.
Precies. Dan zou je er misschien anders tegenaan kijken.
Er zit allemaal een soort koppeling dan aan die norm.
Ja, en bij mij zei ze ook nog van, ja, nou, als je niet veel bloed verliest, dan mag je gewoon seks hebben. Nou, ik heb bijna geen bloed verloren, dus ik dacht al bijna van, nu alweer?
Nou, ik weet nog dat ze tegen me zeiden na 6 weken op de nacontrole van, en heb je al nagedacht over anticonceptie? En toen dacht ik, is dit het enige wat jullie hierover kunnen vragen of zeggen? Ik zei, nou, die anticonceptie zit wel goed, want
ik heb een kind, anticonceptie. Ja.
Ik zei, nou, ik wil hier gewoon nu niet eens over nadenken.
Ik had hetzelfde. En echt, het was bij ons vrij saai op dat gebied. Maar ik wilde dan wel gewoon knuffelen. Dat vond ik dan heel fijn. Ja. Maar het hoefde ook niet meer dan dat te zijn. En dan voel je wel een soort van maatschappelijke druk van, ja, maar als je geen 3 keer per week seks hebt, dan heb je een slechte relatie. Ja, nou, sorry hoor. Maar ik had gewoon nachtvoedingen tot 13 maanden. Daar had ik geen zin in. Ja. Ik was moe. En
voelde je daar onzeker over?
Nou, in mijn relatie wel. Maar ik heb het wel met hem bespreekbaar gemaakt van, ja, dit is iets waar ik me onzeker over voel. Want ik heb het idee van, ja, dat heb jij toch wel nodig. Op dat moment gaf hij ook aan van, nou, heel eerlijk, ik ben ook moe. En ja, het is ook niet het eerste waar ik op dit moment over nadenk. Ja, nou ja, je zou maar iemand hebben die een gigantisch libido heeft en wel denkt van, hup, bovenop. Maar op zich, ja, door het bespreekbaar te maken met hem, en we zaten op dat moment best wel op eenzelfde lijn daarin. En hij had ook niet zoiets van, nou, het moet. Weet je, bij mij deed het ook veel pijn in het begin, ook omdat het zo droog was allemaal. En dus had hij ook zoiets van, ja, dan heb ik er ook niet zo heel veel plezier aan. Dus op zich, bij ons liep het wel gewoon natuurlijk, ja, makkelijk af. Maar het is niet dat ik tegen mijn vriendinnen zei, nou, wij hebben 1 keer per maand seks.
Mm-hmm.
Ja, dan denken mensen al gauw dat er iets verkeerd is. Weet je, of dat je niet meer van hem houdt.
Ja.
Of niet meer verliefd op iemand bent.
Er zit echt een oordeel nog.
Ja,
heel erg,
terwijl ga maar eens een kind hebben. Ja. Veel succes, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja.
Heb je daar tips over? Ja, je zegt het eigenlijk al, hè? Maak het bespreekbaar met elkaar. Dat zou ook wel mijn advies zijn om er in ieder geval met elkaar echt wel over te hebben. Ja. En je onzekerheid ook uit te spreken.
Ja, en weet ook dat het niet gek is.
Nee. Ja. En we hebben nog inderdaad heel erg het idee, oh, die man wil altijd meer. Hè?
Ja.
Terwijl dat is ook echt helemaal niet waar. Weet je wel, dat ligt toch per persoon gewoon verschillend.
Absoluut.
En soms heeft de vrouw meer zin en andersom. Nou ja. Maar dat daar ook, dat daar die rolpatronen, of daar kijken we ook op die bepaalde manier aan. Het zit ons eigenlijk alleen maar in de weg.
Ja, nee, absoluut. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het, ja, bij mij heeft het 1,5 jaar gekost voordat ik weer een beetje libido had. Of weer die seksualiteit kon vinden in mezelf. Dat je helemaal, dat ervaarde ik hoor, door die borstvoeding. Dat hoeft echt niet voor iedereen te zijn. Maar ja, mijn lichaam stond soort van gekoppeld aan mijn dochter. En dat was daarvoor bestemd.
Ja.
Ik vond het niet erg als mijn vriend aan me zat. En ik vond het ook wel fijn als mijn vriend aan me zat. Maar ik hoefde niet per se meer dan dat.
Nee. Dus, nou, dat is ook wel een goeie. Want er wordt natuurlijk ook, seks is penetratie in onze beleving. Maar seks is wat mij betreft ook veel meer dan dat.
Ja.
En je kunt natuurlijk op andere manieren gewoon intiem zijn met elkaar. Ja. En dat je daar een zoektocht in hebt samen. Want dat je niet per se, hoe zeg je dat? alles wil.
Ja, het full package.
De full package, ja. Er zijn zoveel, er is zoveel meer.
Ja.
Wat ook een ontdekking op zich natuurlijk kan zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en we hebben laatst een podcast opgenomen met Jodie over de postpartum. En dat vond ik ook zo leerzaam. Dat zij zei, we denken zo vaak, nou je bent sowieso 6 weken kraamvrouw. En dan horen we ook nog natuurlijk wel de term 9 maanden op, 9 maanden af.
Mm-hmm.
Maar je bent, als je borstvoeding geeft, bijvoorbeeld veel langer zit je in die postpartum periode.
Ja. Ja.
Dat onderschatten we denk ik wel eens als vrouwen. Van ach, we zijn weer aan het werk, we zijn weer op volle toeren.
Ja.
Maar je zit dan nog gewoon in die periode.
Ja, nee, absoluut.
Ja, ja. Dat is ook belangrijk om te weten, denk ik.
Ja. Zeker.
Ja.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, ik denk,
goede taboe doorbreking.
Ja, zeker. En ook de eerlijkheid, heel fijn. Ja.
Nou, en ook al heb je als vriendinnen, of heb je in je vriendinnengroep of zo het gevoel dat iedereen er anders in staat, schroom toch gewoon niet om daar, denk ik, met elkaar over te hebben. En ook tolerant of, weet je, te zijn in het luisteren naar elkaars verhaal. En ja.
Ja, zonder oordeel.
Precies, zonder oordeel luisteren.
Ook maar bij mij.
Ja. Precies. Ja. Hou gewoon je mond dicht als iemand iets vertelt.
Ja.
Dat kan wel misschien wat meer nog in het moederschap.
Ja.
Hè?
Ja. Ja,
we voelen ons al zo snel op de vingers gekeken, denk ik. Hè?
Ja, absoluut.
Het oordeelloze zou dan mooi zijn.
Ja,
ja.
Mooi. Oké, nou heel erg bedankt voor je komst.
Leuk, ik vond het een heel leuk gesprek.
Ja, wij ook.
Ja.
Bedankt.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.